Hartelijk welkom op de laatste zondag van de maand maart bij Hour of Power. Wereldwijd bekeken door vele miljoenen mensen en fijn dat u en dat jij ook deze morgen kijkt. Dominee Schoeler preekt over dit thema. God is groter dan wij denken. En dat is die ook. Het koor van de Christelijke Cathedral zingt een majestueus gezongen Halleluja uit George Friedrich Handel's Halleluja. Prachtig stuk en daar zul je echt van genieten. En wat doe je als je leven ineens op zijn kop staat? Je bent 7 jaar en dan word je door een maaimachine vermalen. 2 broers hier vanmorgen, Rens en Sjoerd Jansen, en zij vertellen over het ongeluk wat hen overkwam. En verder veel muziek in de Crystal Cathedral. Ik hoop op een hele goede en gezegende uitzending.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
In this place, and it's full with a spirit that's energetic, optimistic, hopeful. Hallelujah. So turn around, shake hands with somebody, and give them the blessing. God loves you, so do I. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And so, God, we have no idea what you've got mixed up for us this hour, but we know it's good. We can feel it. We can sense it. We're standing on the edge of something that can only be called a beautiful blessing. And so, thank you that we're here today because you motivated us to come and to share in this holy hour. Hallelujah. Amen. Bless the Lord, O my soul. All that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgives all your iniquities? That's where it starts. Then, who heals all your diseases, sometimes waiting till the last breath. Who redeems your life from destruction? Oh God, how often has he done that? And we don't even know.
who crowns you with loving kindness and tender mercies. The crown is the last thing to be put on the head. God's last word will always be loving kindness, tender mercies. You can hear him whisper, I love you. I really love you. And then closing with the text, God bless the Lord who satisfies. Oh, what a great word. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed. Like the eagles, when you bless the Lord, he will keep blessing you, and you'll never lose your youth. May God add his blessing to the reading of this, his holy and inspired word.
Thank you. it's just so totally appropriate to include Mrs. Vonette Bright in this series because she, along with her husband, Dr. Bill Bright, founded Campus Crusade for Christ. They started back in 1951 on a UCLA campus. And this year will be their 60th anniversary. They are now in 191 countries. We are honored to have one of the spiritual women, godly women, to ever walk the face of the earth. And I know she's probably getting all embarrassed that I'm saying it, but it's true. Please welcome Mrs. Vonette Bright.
Thank you, dear God. Such a pleasure to be with you.
Thank you, darling. Vonette. You have this wonderful book called In His Hands, Finding Faith That Will Sustain You, Encourage You, and Give You Hope.
I am so grateful to be able to share just some things that I have learned and can pass on to others that might be helpful.
You know, when I read your book, one of the things that struck me was here you were engaged to be married to Dr. Bill Bright, and you, at one point, you actually seriously thought of calling off the engagement.
Well, I had grown up in the church, and I am very grateful for my church background, but I had no assurance that Jesus Christ was really who he claimed to be. Wow. I was taking a lot of science classes in college that caused me to question, but Bill and I had become engaged and to be married, but we had known each other all of our lives growing up in the same community. But Bill had wandered into the Hollywood Presbyterian Church, had committed his life to Christ, and he was born running. He really believed if the Bible for what it said. I thought he had become so enthusiastic about reaching the whole world for Christ, and he had such a big dream, and it all just seemed so impossible. Yeah. And I felt he was being guided by maybe some people that were a bit on the fanatical side. And we knew when we talked about the fact that when we married, divorce was not an option for us, and we'd always work toward agreement. So when I finished college, I had decided that, well, as we talked together, we realized that we were on different pages, and that unless we could come to some kind of an agreement, that we couldn't be married. And I loved him too much to give him up easily, so I came to California to rescue him from these fanatical people. And the result was that I are one, you know. I really saw from their lives how positive they were about their relationship with Christ. They talked about him in a way that they knew him personally, and here were young professionals, actresses, doctors, people of different professions that were post-college age people. They had the quality of life that I wanted, and about 3 days it sort of took to make it real, but I decided he was there. Yes. I knew he was there. He promised he would not leave me. He was there. And I began to see immediately answers to prayer, and for the first time the Bible made sense. Mm-hmm. And so Bill and I were married a few months later. And then about 2 years later, God gave the idea of Campus Crusade for Christ. And it's been a wonderful, wonderful adventure, a life that I never dreamed was possible.
But that, even saying yes to that, what took a huge step of faith, because you and Bill had a wonderful, secure financial business going.
Yes,
that you had to walk away from and live on faith.
And that was very scary to me. And when Bill said that, I now know what God wants us to do. We're going to move to the UCLA campus. We're going to live by faith. And I didn't know anybody that lived by faith in the way I wanted to live.
Yeah.
And it was scary. But I knew that I had married this man. I had decided whatever God directed him to do, I was going to be right with him and do everything I could to be a part of his life. And I was teaching school the first year, because it was kind of experimental as to what was going to happen. And, well, we just believed God for the impossible, and we saw it take place many, many,
yes,
many times.
And your faith, which you talk about, this is the book on faith.
Yes.
And how did it sustain you when you lost your Bill?
Well, Bill, when he learned that he had an incurable disease, his attitude was, well, I'm just going to see Jesus a little sooner than I had anticipated. And the doctor said, Bill Bright, you're going to die. He couldn't understand why he was not more upset about it. And Bill said, I'm going to go be with my Lord. And it's wonderful. All of us are going to die sometime. I'm just leaving a little earlier than I had anticipated. We went to our room, our hotel room, after we had heard that this was a terminal, and we had a tear or two, and then all of a sudden the thought came, let's make this an adventure. Life has been an adventure to now. And I thought if the whole world prayed for him, surely he would be cured. God had another plan. He did live a year longer than the doctor said he would live. He had 89 projects that he wanted to finish.
Wow.
And he finished them all. The last one, he had on the list of 89 was finished about 10 days before the Lord took him.
Wow.
Then he thought of another one the last minute on prayer, praying for people that are in convalescence homes and giving them something to pray about that would give them a sparkle and help them to feel like they're having a more productive life. That was his dream that came about as a... He said, I had a nightmare. and this was his nightmare, that these people didn't have enough to do and we could help them to pray. So he wrote another little booklet. But the day came when it was God's time for him. And the Lord had given me a verse of scripture that in John 14:28 that held me during those 3 years. That Jesus is talking to his disciples about his departure.
Yeah.
And he says that if you really love me, you will be joyful for me, in the King James Version, that I'm going to be with my Father who's greater than I am. So I took that to mean that I was to be joyful for my husband, that he was going to see Jesus, to be with him.
Wow.
And so we had anticipated it. We had said our goodbyes, and he on Thursday he was very quiet, and Friday he was not communicating, but he had his head turned toward me. I didn't leave his bed, actually. I was there close to him those last days. We'd been singing to him because he had asked that we sing at the last moments. And there were 14 people in our house at that time. So I called them all into the bedroom. We surrounded his room, and the song we were singing when he took his last breath was Our God Reigns.
Our God Reigns.
But it was so peaceful, so wonderful. When he left, it was just, you knew that he was no longer there. And it was beautiful. He was going to be with Jesus. That held me. And you know, it takes the pang and the anxiety and the fear away when you realize you're rightly related to Christ. He has a plan for you, and life is going to go on in a different form in heaven. My husband is still alive there. I'm still married to him, and I rejoice that he is there, and one day I will be there as well.
Isn't that a wonderful reassurance?
It is. It is.
Mrs. Bright, there are people here today and people who are watching at home on TV. Would you lead them in a prayer right now to accept Jesus? Because some of you have been hearing her talk about her husband's last breaths, and you're thinking to yourself, I don't know when I take my last breath. Will I go home and be with Jesus? Is there life after today? And some of them just need to pray and accept Jesus and have that assurance, yes?
Yes, if you would pray with me. Father, you have said that you are the way, I'm the way, the truth, and the life. Oh God, we desire to know for sure that you are in our lives. And you've promised, behold, I stand at the door and knock, the door of your will, your emotions, your intellect. He's asking entrance. Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come into him and sup with him and he with me. It's a tug, a little compulsion, and to know that he's knocking. Ask him to come into your heart. Lord Jesus, I want you to come into my heart. I want you to forgive my sin. I want you to make me the person that you want me to be. Now, if you prayed that prayer in these seconds, you can be sure that God does not lie. Jesus is there. He's coming. He's come into your heart. Now, can you say, thank you, Lord Jesus, that I know that you are in my heart. I can trust you from this day on, and he will never, never leave you. It's a great adventure of faith to follow him. And Lord, I pray you would make yourself so real to everyone that has prayed that prayer today. Make it a spiritual birthday. From now on, you know he's always there. You never have to guess. And he promises that you will be in heaven. Thank you, Father, for that promise. In Jesus' name, amen.
Amen. Thank you.
What a privilege to be with you.
God bless you. Love you all.
Isn't she something? She will be autographing her book in his hands right after this service. And if you did pray that prayer with Vonette for the first time, either here today or on television, let us know so we can walk with you.
Dat was het indrukwekkend gezongen Psalm 150, de laatste psalm. Looft God, looft zijn naam alom. Nou, er zijn best momenten dat je niet zo blij bent en dat je denkt van er valt weinig te loven en te prijzen, om het zo maar eens te zeggen. En toch kun je in die omstandigheden ongelooflijk blij en gelukkig zijn. Ik denk even aan de man die al een aantal keer in de Christenkathedraal heeft gesproken, Nick Vukovic, met Jongens zonder armen en benen. En een van mijn helden in Nederland is Sjoerd. Sjoerd is in een grasmachine terechtgekomen. Daar gaat hij zo meteen alles van vertellen. Daar verloor hij zijn been bij. En ook werd hij op een ander deel van zijn lichaam zwaar gewond. En hij is hier met zijn broertje. Goedemorgen, jongens. Sjoerd.
Goedemorgen. Hallo.
Hallo. Kom lekker zitten. Helemaal uit het verre Zeeland.
Boom.
Boom. Jij zit.
Nou,
jij.
Goedemorgen.
Er zijn twee kameraden, hè? Maken.
Zeker.
Ja?
Altijd al geweest.
Ja? Mooi man. Nou Sjoerd, daar zit je dan.
Ja.
Ik heb jou vorig jaar zomer op een vakantiepark ongelooflijke capriolen zien uithalen. Je hebt geen been, je bent een been kwijtgeraakt, maar je deed mee aan beachvolleyball en allerlei sportwedstrijden. Al die jongelui waarmee je speelde, die accepteerden jou gewoon als iemand, of er niks aan de hand was. Ja. Wat is er met jou gebeurd?
Ik ben, toen ik 7 jaar was, een ongeluk heb ik toen gehad.
Ja.
Toen ben ik onder een grasmaai gekomen. Ik moest die middag, het was op een woensdagmiddag, even kijken, 15 mei was het. Het was een middag dat ik moest afzwemmen voor mijn A-diploma. Toen zei ik tegen moeder van, ik ga nog even spelen op het speelveldje. Dat is een paar meter bij ons vandaan, achter het huis. En ik ging er naartoe en ze waren net gras aan het maaien. En ik was een beetje aan het spelen en er lagen een heleboel moosschoppen op de grond. En ik struikelde op een gegeven moment struikelde ik over een van die moosschoppen. En ik kwam op mijn linkerarm terecht. Er was toen natuurlijk nog niks meer aan de hand, maar toch. Ik kon zo snel overeind krabbelen en klauwen op mijn rug. En ik was een beetje afvoelend, deed best wel pijn natuurlijk. En die grasmaaier, die man van de gemeente, die was niet aan het opletten eigenlijk. En die lette een beetje of niet tegen mijn paaltje aanreed. Die reed zo eigenlijk dwars over me heen.
Ja, dus je werd vermalen in een grasmaaier?
Ja.
Goeiedag. En toen? Ben je
Ja, dat been was eigenlijk gewoon helemaal, echt gewoon helemaal weggesneden door al die mesjes.
Ja. En je hand is er ook niet helemaal en je arm goed uitgekomen.
Ja, klopt.
Zit je nog steeds mee?
Klopt, en ook een stukje van littekens.
Ja, ik zie je weer. Onvoorstelbaar.
Een stuk van mijn duim af inderdaad.
Ja. Oh, die ben je ook kwijt?
Ja, een stukje.
Ja, nou, er zit niet veel duim meer aan, hè, Sjoerd. Hey, en ook je hoofd, hè?
Ja, mijn hoofd. Van mijn schedel was er een stuk uitgebast eigenlijk. Het was er helemaal uitgeslagen. Een stuk van 7 bij 4 centimeter was er aan de rechterkant van mijn hoofd uit. Mijn hersenen lagen eigenlijk gewoon bloot. En waarschijnlijk zijn die geraakt. En daardoor ben ik halfzijdig eigenlijk licht verlamd geraakt.
Ja.
En dan kan ik ook een stuk minder met mijn, met mijn linkerhelft doen van mijn lichaam.
Ja. Ben je boos op God?
Ja. Nou, eigenlijk niet echt. Ik denk dat hij wel een bedoeling mee heeft gehad, maar...
Nou, daar gaan we het zo meteen even over.
Echt niet echt.
Rens, jij bent zijn oudere broer.
Ja.
Weet je nog het moment herinneren dat je het hoorde van Sjoerd?
Ja, ik was aan het spelen met een vriendje in het dorp en we hoorden ambulances komen aanrijden, sirenes. Allemaal interessant natuurlijk, dus wij gingen er eigenlijk snel naartoe. Om te kijken wat er was gebeurd. En toen kwam ik in de straat en toen kwam de buurvrouw naar me toe en die zei... Loop maar even mee naar achter. En die vertelde het toen.
Ja.
Dat was wel een heftig moment, ja.
Dan lig je in het ziekenhuis. Dan realiseer je dat je been kwijt bent. Mogelijk je arm, hersens beschadigd. Wat gaat er dan door je heen als je... Ik ben natuurlijk heel jong, maar... Wat gaat er dan door je heen?
Ja, ik weet eigenlijk niet precies meer. Want ja, ik was nog zo jong. Ik kon er eigenlijk weer gelijk wel goed mee leven eigenlijk. Ja. Ik realiseerde het me nog niet helemaal goed.
Nee.
Eigenlijk.
Ja. Weet je nog dat hij thuis kwam uit het ziekenhuis na een maand?
Ja, dat weet ik nog goed, ja. Stond, ik denk het halve dorp stond voor de deur. Hadden ze een liedje ingestudeerd en wij kwamen uit de auto stappen met heel de familie. En had een oom en tante van me geregeld en toen gingen ze een welkomstlied zingen. En zo kwam hij eigenlijk weer thuis in het dorp. Dat was wel ook wel een bijzonder moment, ja. Dat was,
Jullie komen uit een klein dorp in Zeeland, Oostdijk. En... wat mensen wel eens omschrijven. Ik zeg dat met respect, een zwaar gereformeerd dorp. Jullie gaan ook zondag 2 keer naar de kerk. En dat is heel belangrijk voor jullie. Over geloof wordt niet altijd zo makkelijk gepraat. Dat is iets voor jezelf. Maar jij praat er makkelijk over. Hoe verwerk je het in je geloof?
Dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Want soms gebeuren er dingen waarvan je van tevoren niet weet dat ze gaan gebeuren. En misschien heeft God er een plan mee. Maar wij weten het plan van God niet altijd. En dat is wel bijzonder, want misschien komt er ooit nog wel eens de goede bedoeling van tevoorschijn, terwijl we dat nu nog helemaal niet weten. Ja. En ja, dat moeten we maar handen van God laten, denk ik.
Ja. Nou zijn er heel veel jongeren die niet meer in God geloven en die zeggen, nou ja, ik heb hem nog nooit gezien, volgens mij bestaat hij niet. Hoe weet je nou zo zeker dat God bestaat?
Ja, dat is eigenlijk uiteindelijk je geloof natuurlijk. En ja, ik weet in mijn hart weet ik zeker dat God bestaat. En dat zie je in zoveel dingen als je naar buiten kijkt in de natuur. En als je naar Sjoerds ongeluk kijkt, dat hij nog is blijven leven. Dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon een groot wonder geweest. En dat zijn wel dingen waaruit je geloof kan putten dan.
Ja.
Waardoor je kan weten dat God echt bestaat.
Ja.
Ja.
Je schaamt je er ook niet voor?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee.
Is dat bij jou, Sjoerd?
Ja, net zoals Rens al zei, van dankzij mijn ongeluk kan je natuurlijk goed zien dat er een hogere macht is, om zo maar even te zeggen, dat God wel bestaat.
Ja.
Want ook de dokter zei, toen ik bleef leven eigenlijk, toen zei hij ook van, als je niet in God zou geloven, zou ik nu spontaan gaan doen. Omdat, dat kan niet door mensen gebeuren eigenlijk, zo iemand beter maken.
Ja.
Zo maar even te zeggen.
Vanwaar die vrolijkheid en die blijdschap?
Nou, kijk, na het ongeluk heb je natuurlijk wel... aan twee kanten kan je tegen het leven aanzien. Je kan zeggen van... ik ben nu zielig, ik doe gewoon helemaal niks meer. En dat is natuurlijk sowieso niet leuk. Je kan het ook langs de andere kant bekijken. Van, ik probeer er nog het beste van te maken. En dat heb ik eigenlijk voor gekozen.
Ja, want wat heb je er het beste van gemaakt? Vertel eens van je sportprestaties. Nee, laat je broer vertellen, want die is natuurlijk apetos. Jij studeert voor sportleraar.
Ja, dat klopt.
Ja.
Nou, hij is vorig seizoen met de rolstoelhockey is hij Nederlands kampioen geworden inderdaad. Bij de amateurs dan, maar dat is toch wel een hele prestatie natuurlijk. Ja. Met zo'n beker kwam die jongen weer thuis, denk ik. Ja. Dus was hij wel erg trots op, ja. En ik ook natuurlijk, ja.
Want hoe word je kampioen? Is dat veel trainen of is dat...
Veel trainen hoort er natuurlijk ook gewoon bij en... telkens dezelfde kunstje proberen en proberen te scoren. Daar gaat het natuurlijk altijd om bij elke sport.
Jullie komen uit een heel hecht gezin. 6 broers en een zusje. Dat zal het niet makkelijk hebben met al die broers, denk ik. Is dat leuk, zo'n mooi gezin?
Ja, zeker. Als het even tegen zit, dan heb je natuurlijk gelijk weer een familie om je heen. Die help je en die steunt je natuurlijk weer.
Ja, jullie hebben nooit ruzie met elkaar.
Oh, jawel hoor.
Nou, dat komt best wel vaak voor.
Ja? Waarover?
Ja, over hele stomme dingetjes vaak. Kleine dingetjes.
Kleine geitjes inderdaad.
Ja. Dan moet soms weer iemand op zijn plaats worden gezet. En dat gebeurt ook en dat hoort ook, denk ik. Ja, jongens onder elkaar natuurlijk. Ja. Dus ja, dat hoort wel een beetje.
Want jij ziet je broer niet als Sielepiet?
Nee, helemaal niet. Ik zie hem als ieder ander. En ik behandel hem ook zo.
Ja. Ben je trots op hem?
Zeker na wat hij na het ongeluk bereikt heeft, dan kan je alleen maar trots zijn, denk ik.
Ja. Sjoerd, je moet leven met je beperkingen. Dat is geen been, je hand die niet helemaal goed doet. Wat wil je laten worden?
Ik denk dat je de administratieve kant op wil.
Ja.
Een beetje dat baliewerk, die kant wil ik eigenlijk op. Gaat natuurlijk ook goed met mijn beperkingen die ik nu heb.
Ja.
Heb ik, ja.
Je hebt mooie blauwe ogen, dus is er een beetje een liefde in je leven of ben je daar nog te jong voor?
Nou, dat denk ik nog niet echt aan. Dat,
nee?
laat ik me even lang vervliegen.
Ja. Rens, wat ga jij doen?
Ik ben op het moment aan het studeren aan de sportacademie. Voor gymleraar is dat en daar hoop ik in juni mee klaar te zijn. En dan ga ik werken.
Ja. Ja? In de zomer werken jullie mee om het vakantieplezier van heel veel jongeren te verhogen. Zien jullie ernaar uit?
Ja, het zijn altijd wel topweken in de zomer inderdaad. Ja, het is heel leuk om te doen met de jongeren bezig zijn, maar ook met de ouderen meer, met toernooien, van alles.
Nou had het net al even over, je komt uit een streng christelijk dorp. Je staat nu midden in de wereld. Heb je daar last van? Dat je denkt van, ja, mensen kijken misschien op een manier naar me.
Serieus met je geloof omgaan is natuurlijk nooit negatief. Maar er is misschien wel een beeld bestaat ervan dat het de Zwarte Kousenkerk, zo wordt het natuurlijk vaak genoemd. Maar ik heb daar zelf geen last van en ik zie het zelf ook niet zo. Dus,
Nee, je gelooft in God die jouw leven gemaakt heeft en jij ook. En daar leven jullie uit.
Ja.
Ja.
Ik vond het geweldig dat jullie hier vanmorgen aanwezig waren. Hartelijk bedankt. Jullie zijn twee stralende mensen. Hè?
Dank je.
En ik heb voor jullie alle twee een kleinigheidje. Dit is de DVD van Nick. Die zei, als God een man zonder armen en benen kan gebruiken, als zijn handen en voeten, nou, dan kan die iedereen gebruiken. Nou, dat is een mooie. Ik hoop dat je ervan zult genieten.
Dank u.
En deze is voor jou. Nou, eigenlijk voor jullie tweeën. Ze is net nieuw uitgekomen bij Aufbouw. Lees het me even voor, want het zijn zulke kleine lettertjes.
Maar zij die hun hoop op de Heer hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Ze zullen wandelen zonder uitgeput te raken.
Jesaja 40, vers 31.
En dat met een stralend lach. Joh, je zou een mooie stem, je zou zo dominee kunnen worden.
Ja, dat wordt mijn nieuwe roeping dan. Maar...
De sportieve dominee.
Sportieve
dus.
Dominee, ja. Okay. Daar houden we het op.
Oké, goed. Hey, en ik had jullie graag dit boek vertaald in het Nederlands willen geven van Nick. Maar dat wordt op het ogenblik gedaan. Dus ik beloof jullie, zodra het uit is, dan krijgen jullie het. En van de zomer hoop ik weer tegen jou te hockeyen. Een beetje medelijden, hè, met die oude paars. Niet zo fanatiek, want zo hard ga ik niet meer. Goed. Wij gaan naar de Crystal Cathedral waar Jennifer the Mountain zingt. How great thou art. Hoe groot zijt gij.
How big is God? How big?
Wow. Thank you. God loves you and so do I. That's the theme of this ministry. And you make that happen. Good morning. I'm Robert Schuller, one of the ministers here. I've been around for 54 years, and I thank you for coming. I have good news for you. You are far more impacting than you know. None of us realize that the goodness within us comes from God, but it comes from genes, comes from family, comes from friends. We are God's people. He has plans for all of us. And what I want to leave with you, if I could, in one sentence today, are these words. You are part of something big. Yeah. You are a part of the family of God. And you are a part of bringing this faith into the world. Do you realize? I know you don't. How impacting you are through this ministry? There are literally, conservatively, hundreds of thousands of people alive on planet Earth today who in the past 42 years through Hour of Power have come to become believers in God. And then they become believers in themselves. And then they become aware of the fact that as believers, belong to something big. It's faith, and we're spreading it. And I can't begin to thank you for making this faith what it is. You don't understand. I don't either. We don't realize. But there are people living today in homes and hospitals and hotels that have no faith. And they're tuning into you, into me. Yes, even in China, where not long ago I met people who watch you on television in mainland. You are part of something bigger than yourself. That's my message. And you say, but I don't do much. I think of the old line, even a turtle doesn't get ahead unless he sticks his neck out. And you and I take a risk when we commit our lives to God. I remember this morning the story of a professor and who decided to take one of his students on a nutrition, he called it, ride, and a nurture ride. And so they met at an appropriate place, got in this little canoe, went into a river that flows slowly, quietly, and the professor said, now, this is going to be your natural history course. And then he pointed to the first trees on the right side of the boat and said to the student, what are those trees? And the little boy said, I don't know. Haven't studied trees yet. Professor smiled and they moved on, slowly then a bit faster. And rocks on the other side of the river, and the professor pointed to the rocks and said, what are those rocks called? The little boy said, I don't know. We haven't studied rocks yet. And so they moved along. And from the objects on the side of the sun, the little boy appeared quite ignorant. And so it went, and the professor was dismayed. And the little boy felt discouraged. And then off in the distance you could hear a solemn rumble. The little boy's eyes got big. He knew what it was. It was the waterfall. So he said to the professor, "Do you know how to swim?" And the professor said, "No, I haven't learned that yet." And the boy jumped over to his safety on the shore and watched the lifeless professor go down with the boat. Wow. What do you know? What don't you know? I think of human beings very well educated, intelligent, well degreed, but have never studied any theology or any scripture and have never studied religion. And they call themselves atheists or agnostics. Wow. I want everybody listening to the sound of this voice this morning to know that God is here. And I invite you to become a believer, to believe in the Almighty God. Yes. What is God's plan for your life? He has a plan. We believe in a God that is a big God, creator of all of life and history. How well do you know him? What's his plan for you? You aren't just a single individual. You just cannot live a solitary, private life. You think you do, but you are not. You cannot. For your life does impact others, some by what they see when they watch you, some by what they hear when they listen to you in your living, some by what they know in their heart your talents could do for the Lord. So, I was reading this week again in my history and came across Carthage. Been a long time since I studied Carthage. Carthage, you know, was truly one of the greatest cities in the history of human beings on planet Earth. Fabulous structures, fabulous city. And it was built because they carried the stones over the mountains. Awesome. And when they brought them finally to Carthage, all the stones fitted together perfectly. Not a fraction of an inch separated a stone from a stone. It was almost like it was in Peru, if you've been to Peru, with its magnificent ruins. And there the cities were built, the great cities of Peru, without plans. Amazing. What is God's plan for you? His plans for you are being carried out right now because you are here in this church, and this church is in a remarkable position. In the history of the human race of planet Earth, there has never been a church so positioned as this church to send a message that can be heard around the world in all of the languages. I was astounded a few months ago when I went to China on a special trip by invitation of the government to find that people there know about you and watch you. Who are you? Who am I? Who are we? Why are we here? Who brought us together? I never asked to be born, neither did you. I didn't ask for Christian parents, and that's where I was put, or to be given the faith. I didn't ask for it. But here we are together, a church placed in history to shape history. Yes. So how do you fit into it? To begin with, you fit in because God wants you to be one of his strong pillars of faith. Where are you? Yes, God brought himself to this world in Jesus. And he invites you to become a Christian. For people want to see God. The secularist says, if there's a God, let me see him. Why doesn't he show himself? Why doesn't he speak so we can hear his voice? Why does he keep quiet, unseen? And the answer to that question is he does see him show himself. He does speak. He does show himself. He does it through people, millions of them. And he wants you to be one of these persons through whom he can talk and share. So, I don't know where you are today, but I ask you to consider becoming a Christian today. Once there was a rabbi, and he asked, when should a man repent? And the older rabbi to whom the question was addressed answered, when should a man repent? On the last day of his life. But the inquirer said, none of us can be sure which day is the last day of our life. And the rabbi smiled and said, then repent now. Accept the faith today. Have you experienced salvation? Are you saved? If you say, from what? Are you saved to faith in Jesus Christ? That means, are you saved from boredom? Are you saved from the meaninglessness of life? Are you saved from the self-centered pride that just keeps you so selfish? I invite you this morning to accept salvation. This is the day that you will be saved. And you will feel within yourself the Lord. I really experience Jesus Christ living in me, affecting my emotions, affecting my brain, and I think of different things. So I invite you to accept Jesus Christ. Now, let's pray. Lord, we really weren't planning on this, but something's happening in us. The Spirit is coming in. We experience the presence of you. Lord, we are in your house. We repent of our days that were lived without faith. And we accept you as our Lord. We can feel a difference in our lives now. Thank you. Amen.
Thank you.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus. In that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending van Hour of Power. En het was heel duidelijk in dit programma. Wie we zijn, is Gods geschenk aan ons. En wie we worden door zijn kracht, is ons geschenk aan hem. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Volgende week hopen we weer te zijn, dan met Leo Feijen. We kennen zijn gezicht van KRO Brandpunt, maar hij heeft een ernstig ongeluk meegemaakt. Man onderuit. Een boek heeft hij erover geschreven en daarover vertelt hij volgende week in Hour of Power. We hopen iedereen volgende week weer te mogen begroeten bij ons programma. Tot volgende week. Hey!